RTL Darts Bullseye de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door dartswarehouse.nl. Welkom bij RTL Darts Bullseye, de podcast. En het is de maand januari, net na het WK Darts van 2021. En daar gaan we natuurlijk volop op terugblikken. Maar we gaan straks ook vooruitkijken. Wat gaat het jaar 2021 brengen? In de studio, Jacques Nieuwlaat. Zoals altijd, mastercaller en natuurlijk een Nederlands dartsgeweten. En we hebben verbinding met de voormalig directeur van de Nederlandse Dartbond, Niels de Ruiter, ook commentator bij RTL 7 Darts. Ik heet je van harte welkom. Ik ben Ron Lemmens. Vandaag uiteraard weer in de studio. Jacques Nieuwlaat heeft net het WK achter de rug. Jacques, hoe gaat het met je?
Ja, goed nog. Ja, het was wel een goed WK op zich. Ik mag niet klagen.
Het was geen slopend WK.
Nee, ik heb wel een slopendere WK's gehad. Waarin ik alle middagen en alle avonden gedaan heb. Ik ook nu rustig op het gemakje bijna alleen maar avonden gedaan. Een paar middagjes erbij.
Ja. Onze studiogast is in dit geval telefonische gast Niels de Ruiter. Voormalig directeur van de Nederlandse Dartbond. En al eens een keer eerder aanwezig geweest hier in de studio, Niels. Welkom.
Ja, dankjewel.
Hoe heb jij het WK beleefd, Niels?
Ja, heel dubbel. Weet je, ik vind het WK altijd prachtig. En ik kijk ernaar als fan, maar ik doe natuurlijk ook mijn bijbaantje als co-commentator voor RTL 7. Dus ik zat er middenin. Ik moet ook zeggen, ik heb nog nooit zoveel wedstrijden gezien. Alleen na afloop zat ik toch nog eens na te denken over het feit dat er geen mensen in de zaal zitten. En Jacques Nieuwlaat zei het zelf ook al. Na de finale, het is en blijft toch een domper. Hoe mooi was dit WK geweest als er wel mensen bij zaten. Dus dat is het dubbele gevoel dat ik heb.
Wat betreft de finale, want daar gaan we het natuurlijk al snel over hebben. Toen Jacques hier binnenkwam in de studio, zei ik van nou, best wel eigenlijk verrassende finale wat dat betreft. Ik had minimaal van Gerben wel in die finale verwacht. Gerben Price was natuurlijk wel te voorspellen, omdat hij gewoon goed op dreef is voor een oud rugby speler. Maar Gary Anderson, ja, ook wel een legende, maar die had ik nou daar niet per se verwacht. Jij wel?
Ja, nou ja, zo heel gek is het ook weer niet. Een tweevoudige kampioen. Het is natuurlijk een fantastisch talent. En als hij op stoom is, dan kan hij van iedereen winnen. Dus wat dat betreft kan het veel verrassender zijn. Alleen op voorhand kwam hij inderdaad op vrij weinig lijstjes voor. Maar je zag hem wel stapje voor stapje zag hem groeien in het toernooi. Dus dat hij uiteindelijk die finale haalde, dat heeft hij zonder al te veel mazzel gedaan. Hij speelde gewoon goed.
Jacques, even naar jou.
Ja, nee, ja, de laatste twee toernooien hebben we hem zien hinkelen zo'n beetje. En ik weet nog wat ik in de laatste podcast zeg, je kunt een WK niet op één been winnen. Maar ik wist toen ook niet dat hij gewoon fit aan de start zou staan. Want anders staat hij natuurlijk wel gewoon op je lijstje als outsider of weet ik veel wat. Volgens mij had ik hem ook vrij snel in het toernooi laten verliezen eigenlijk. Maar hij speelde inderdaad ja, zoals hij kan. En we weten van Gary Anderson, niet voor niets tweevoudig wereldkampioen natuurlijk. Als hij een beetje in zijn ritme kan komen, dan kan hij van iedereen winnen. Maar goed, in de finale, eerlijk is eerlijk, was hij gewoon echt kansloos. Hij werd gewoon weggetikt door Gerben Price, die werkelijk iedere finish die hij gooide, die tegenkwam uitgooide. En dat zien we al niet zo vaak. Maar bij Price was echt ik denk niet dat ik iemand zo goed heb zien finishen voor 7 sets op rij of zo.
Dat is wel heel bijzonder.
Dat middengedeelte van Price, hè, op een gegeven moment kwam hij op stoom. En dat was lek na lek, set na set. Hij werd gewoon afgedroogd, Anderson. En als hij in zo'n flow is, dan kan hij gewoon niks missen. En hij liet ja, ik denk een set of 3-4 lang, liet hij zien dat hij gewoon volwaardig wereldkampioen is geworden. Hij was echt de beste.
Ja, het is, wat ik mooi vind, de kwartfinale, kan hij geen dubbel 10 gooien. Is hij gelijk 25% op dubbel 10. Dan in de halve finale begint hij met 10 uit 10 op dubbel 10. En dan kan hij tops eigenlijk dus niet raken. En dan in de finale gooit hij de eerste 14 pijlen die hij op tops gooit allemaal raken. Ja, dat is echt bizar. Ik heb dat echt nog nooit eerder gezien.
Betekent het eigenlijk pas het begin van de echte opkomst van Price?
Nou, nee, hij is er al natuurlijk. Bedoel, als je wereldkampioen bent, dan is het niet de opkomst. En hij stond natuurlijk op alle lijstjes al.
Maar Rob Cross, om daar eens even mee te beginnen. Ja, daar is niet zoveel meer van over als dat het was natuurlijk.
Ik denk dat het voor Price fijner is de weg die hij nu bewandeld heeft. Hè. Rob Cross, de eerste grote major die hij won eigenlijk, was het WK. Ja, dan kun je vanaf dat moment eigenlijk alleen maar vallen. Terwijl Price, die heeft al 2 keer de Grand Slam of Darts gewonnen. Hij heeft dit jaar een paar andere majors op zijn naam geschreven. Ja, die heeft echt een stijgende lijn te pakken. En nu het ultieme bereikt, WK winnen en natuurlijk de nieuwe nummer 1 van de wereld. ja, vanaf nu denk ik dat hij voorlopig wel even bovenop die apenrot zit, zou ik maar zeggen.
Laten we eens even per finaliste de route bewandelen. Beginnen bij jou, Niels. Gary Anderson.
Ja, heeft hij het ontzettend zwaar gehad? Ik weet het niet. Ik bedoel, de enige kraker die hij echt heeft gespeeld, wat echt spannend was, was volgens mij zijn wedstrijd tegen Mensur Sujevic. Hij is natuurlijk van alles over gezegd en geschreven. Als je kijkt naar zijn route, hij begon tegen Rasma. Maar dat is op papier gemakkelijk en die wedstrijd was ook wel vrij gemakkelijk. Nou, vervolgens Sujevic. Dat was een stukje lastiger. Sujevic die ook natuurlijk een beetje vreemd deed. En dan is hij niet op zijn best. Dan kan hij slecht hebben. Maar goed, die won hij ook. Ja, dan was zijn eerste echte volwaardige tegenstander, denk ik, in Devin Peterson. Maar ja, die gaf gewoon niet thuis. Die gooide een zwakke wedstrijd. Nou, dan de kwartfinale tegen Dirk van Duivenbode. Nou, de Dirk van Duivenbode die zo enorm in vorm is, die bijna niks kan missen wedstrijden lang. Maar tegen Gary Anderson was die gewoon een versnelling lager. Dus ook die wedstrijd vond ik voor Gary niet al te lastig. Ja, en de volgende wedstrijd geldt een klein beetje hetzelfde tegen Dave Chisnall. Chisnall, ja, dat is de wet van. Die verslaat net Michael Vergerden met 5-0.
Die zat in de flow, zou je denken. Ja, maar niet dus.
Nee. En dat zie je zo vaak. En het is natuurlijk, het was gelijk de dag daarna. Chisnall geeft alles tegen Vergerden. Dan speelt er van alles. Kost veel energie. Dan word je ook in één keer een favoriet voor de finale. Voor de titel weet ik niet. Maar wel voor de finale. Ik denk dat veel mensen gedacht hadden, nou, dat trekt hij nog wel even door. Nou, mooi niet. Chisnall die was gewoon een versnelling lager en Anderson profiteert daarvan. Dus als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de route voor Gary Anderson makkelijker was dan de route van Price.
Ja, jij zei het al, Jacques, hè? Eigenlijk in het begin van deze aflevering. Hij had best wel een makkelijke route.
Nou ja, de grote tegenstanders werden eigenlijk vlak voordat hij ze tegenkwam uitgeschakeld. Maar je kunt hetzelfde zeggen natuurlijk van Kerwin Price. Price wordt wereldkampioen zonder ook maar één speler uit de top 10 te verslaan. Dat is ook opmerkelijk, dat zie je eigenlijk nooit. Maar hij heeft het wel heel moeilijk in die route richting de finale. Omdat hij bijna iedere ronde moet hij een beslissende set spelen, heb je het gevoel. Totdat hij in die kwartfinale komt en dan gaat hij eigenlijk steeds beter spelen. Ja, en dan uiteindelijk in de finale speelt hij zijn beste spel. Hij had echt een groeiende vorm in het toernooi. De eerste ronde was gewoon prut, overleven. Dat deed hij net tegen Jamie Lewis. Iedere ronde met een paar goede finishes. Ook tegen Jamie Lewis. Lewis mist 3 pijlen volgens mij op dubbel 16... En dan is het Price die 116 volgens mij uitgooit of zo. Of 104. 1 pijl op tops. Boom erin. En dat was het WK van Price. 1 pijltje krijgen was gewoon raak. Hij heeft meer 100 plus finishes gegooid. Dan wie dan ook in de geschiedenis van het WK. Ja, dat is gewoon knap. En dat had hij tegen Dolan. Dolan, het wordt 3-3 in sets. 2-2 in sets. Dat weet ik niet meer. En 2-2 in legs. En dan laatste leg. Allebei op 72. Price krijgt de kans. 1 pijltje voor tops. Boom erin. Ja, dat is wereldkampioen worden. Dat kunnen die mannen.
Mentaal sterk houden, ja. En doorzetten.
Ja, ja, en op een gegeven moment toen hij die kwartfinale van... Was de kwartfinale tegen Gurney? Volgens mij wel. Die kwartfinale gewon. Toen dacht hij van oké, nu ga ik niet meer verliezen.
Dan daar ontkomen we niet aan. Michael van Gerwen. Ja, strand in de kwartfinales. 5-0 notabene tegen James Chisnall.
Ja, het is niet iets wat je vaak ziet bij Van Gerwen, dat hij er zo dik op gelegd wordt. En het zat er ook niet echt aan te komen, vond ik. De eerste ronde was gewoon echt goed. Tweede ronde tegen Joe Cullen. Was de tweede partij tegen Joe Cullen. Ook een fantastische wedstrijd. Nee, tweede was tegen Ricky Evans nog eerst. Die zat er nog tussen. Maar ja, dat was ook een goede wedstrijd. Dus 2 goede wedstrijden. Dan krijgt hij Cullen heel veel tegenstand. Maar hij sleept hem doorheen. Beetje mazzel, een paar matchdarts overleefd. En dan denk je, ja, nu is hij klaar voor de finale. En dan stort het volledig in.
Wat is er aan de hand? Dat is eigenlijk het enige wat ik me steeds afvraag. Wat is er aan de hand? Het is het afgelopen jaar kwakkelen toch gewoon.
Ik vind dat best wel... Ik snap dat die vraag heel veel gesteld wordt. Aan de andere kant hebben we ook weer wedstrijden van Vergerven gewoon genoten. Speelde die fantastisch. Hij was tot de laatste wedstrijd speelde die het beste van allemaal. Die wedstrijd tegen Cullen. Dan bewees hij ook weer dat hij op de belangrijkste momenten de mooiste dingen kan doen. Alleen in zo'n wedstrijd tegen Chisnall. Kijk, Chisnall moet wel ver boven zijn kunnen spelen. En dat deed hij. Die gooide volgens mij zo'n 107 of 108 gemiddeld. Gooide alles uit. Kon niets missen. Vergerven was in die wedstrijd net even een versnelling lager. Net even, het wilde niet helemaal floppen. Ja, dan word je tegenwoordig van het bord gespeeld. Zelfs als je Michael Vergerven bent. Wel, ik blijf van mening, de laatste 2 toernooien is hij weer ijzersterk. Hij is net nog een major op in de Player Championship Finals. Dus hij wordt qua niveau wordt hij niet afgedroogd. Dus wel qua uitslag, maar zijn spel was volgens mij nog gewoon goed.
Ja, nou ja, goed, de cijfers waren op zich oké. Okay, maar het spel... Hij kon zijn wil niet opleggen aan Chisholm. Want dat heeft hij natuurlijk 26 wedstrijden op rij wel gekund. Ja, dan is het wel pijnlijk als je natuurlijk op het WK de 27 met 5-0 geveegd wordt.
Zeker, tuurlijk dan wel.
Maar eerlijk toegegeven, hij speelt beter de laatste maanden dan dat hij de maanden daarvoor gedaan heeft. Maar we hebben het al in het begin van het jaar gezegd. Toen was het zijn materiaal. Nou, dat was het ook wel echt. Hij is terug naar de oude pijlen. Maar ik kan me niet voorstellen dat zijn materiaalsponsor zegt, joh, blijf met het oude materiaal doorgooien. Die willen eigenlijk ook gewoon een nieuwe pijlen zien.
De wedstrijd tegen Joe Cullen, die heb ik zelf ook gevolgd. Dat was niet de Van Gerwen die ik vorig jaar gezien heb.
Nou, in die wedstrijd was hij wel echt goed, hoor. Kijk, je moet niet vergeten, je hebt geen invloed op wat je tegenstander doet. En Joe Cullen was die partij echt fantastisch. Die speelde zijn beste wedstrijd
ooit. Was dat inderdaad, hè, Van Gerwen goed, maar Joe Cullen gewoon boven verwachting?
Vind ik wel, in ieder geval. Jij, Niels?
Ja, zeker. Maar ook in die wedstrijd zie je weer dat wat Chisholm had, dat had Cullen ook. Ik heb Cullen het hele jaar nog niet zo'n wedstrijd zien spelen. Die moet dus fantastisch spelen. En dat deed hij echt. Die 180 gesproken om je oren. Maar alsnog wint hij hem niet. Hij krijgt twee pijltjes. Twee, volgens mij allebei op de boel. Ja. Die worden gemist. Maar Van Gerwen is in de buurt. En die
maar het was door de ogen van de naald, toch? Bedoel die
hè? Nee, dat klopt wel. Maar ja, dat sleept hij er dus uit. Hè? Die laatste leg van Cullen. Daar zat er echt pudding in zijn arm. Die kon echt... Daar had ik nog meer trippels gegooid, bij wijze van spreken, in die laatste leg. Maar hij gooit al 19 keer 180 in die wedstrijd. Dat is ook een record. Dus ja. Om nou Van Gerwen zo weg te zetten als dat hij een wanprestatie heeft geleverd, dat geloof ik niet zo in.
Ik ook niet. En wat dat betreft heb ik ook met hem te doen. Dus dat is misschien iets dat meen ik ook niet. Ik heb niet snel met zo iemand te doen die zo goed gooit en nog hoog in de top staat. Ik bedoel, er is niet echt sprake van een probleem. Maar hij, wat dat betreft sluit hij wel het jaar af zoals hij hem beleefd heeft. Het is gewoon niet zijn jaar. En misschien dat hij dus ook wel verdiend geen wereldkampioen is geworden. Want hij maakt nog te veel foutjes. En hij staat er toch nog niet elke wedstrijd. En dat kost hem nu de kop.
Maar goed, als ik jouw woorden mag vertalen, is hij wel op de weg terug?
Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, normaliter in de afgelopen jaren, als hij al een keer een tegenslag had, dan kwam hij dubbel zo sterk weer terug. Hè, Taylor deed dat ook altijd en Van Gerwen heeft een stokje van hem overgenomen. Hij moet nu wel van ver komen, hij heeft nu flink wat tikken gehad en dan moet hij nu gaan bewijzen dat hij dat opnieuw kan gaan flikken. Maar ik heb daar nog altijd echt het volste vertrouwen in, want ik vind hem Van Gerwen in vorm. Vind ik echt onverslaanbaar.
Ja, toch, de mooiste periodes in de dartgeschiedenis zijn de periodes geweest van de grote rivaliteiten. De jaren 80, Bristow en Lowe, Taylor en Van Barneveld. Het heeft alle kenmerken van dat het nu Van Gerwen en Price worden. Maar daar kan ik me wel op verheugen de komende jaren.
Ja, precies. Nou, toevallig vanmiddag op mijn werk vroeg iemand aan mij van, joh, vind je het nou jammer dat Van Gerwen niet gewonnen heeft? Of vond je het jammer dat hij die wedstrijd verloor? En mijn antwoord was, en dat meen ik ook wel, ja, echt jammer vind ik het niet, want ik ben ook wel weer toe aan een echte strijd. Weet je, we hebben een paar jaar lang gehad dat Van Gerwen alles won. En dat werd gewoon op een gegeven moment saai. En dat hadden veel mensen ook met Taylor. Dus wat dat betreft ben ik het wel eens met wat Jacques zegt. Laat die strijd maar komen. Kom maar op, nu is het Van Gerwen die het moet gaan bewijzen.
Ja, straks gaan we natuurlijk vooruitkijken. En de verrassingen bespreken van het afgelopen WK darts. De tegenvallers komen voorbij. Natuurlijk de Nederlanders komen voorbij. Maar Jacques, even wat anders. De andere kant, de kant van de fanside. Laten we het zo even noemen van het darts. Wat doet dat eigenlijk, dat WK? Is het ook zo dat daar in één keer heel veel darts verkocht worden? Heel veel dartboards verkocht worden? Dat soort dingen?
Ja, nou ja, goed. Niemand kan natuurlijk naar het WK toe. Hè. Dat is één ding. Dus je kunt als fan ook, zeg ik dan maar even, je geld niet kwijt. Dus de dartshops, die hebben eigenlijk fantastische dagen gedraaid. Want er is echt geen dartbord meer in de wereld bijna te krijgen. De productie in China is natuurlijk in januari volledig stil komen te liggen. Een half jaar ongeveer. En dat half jaar moet je eigenlijk vooruitschuiven dat die borden in Europa geleverd worden. En dat gat in die levering, dat viel eigenlijk een beetje gelijk met het WK. Dus volgens mij, tijdens het WK al, was er eigenlijk geen dartbord meer te krijgen in Europa. Tenzij je nog een hele goede service provider had die nog wat borden over had. Maar ook in de RTL Dartshop bijvoorbeeld, waar we ieder jaar een WK-setje hebben. Binnen 3 dagen waren we gewoon los. Normaal doen we er een hele WK over om daar vanaf te zijn. Maar nu was het echt in no time waren die setjes weg. Ja, mensen gaan dan toch, denk ik, thuis een potje gooien.
Sterker nog, heb je nu niet er alle tijd gewoon om ook even lekker te gaan darten thuis?
Nou ja, als je de RTL Dartshop kijkt, hè, we zeggen het altijd, rtl.nl/darts, dan klik je de shop aan. Daar staan prachtige pakketten in. je krijgt zo'n pakket thuis. Je schroeft een bord tegen de muur. Je hebt een setje pijlen erbij. Schijfbordje, wissertje. En je bent klaar. En je ziet nu dat mensen dat thuis dus gewoon gaan doen. En dat hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Vanaf, ik denk, €100 hebben ze een set al.
Dus je weet nooit wat voor talenten hier nu ergens aan de, onder de oppervlakte aan het ontstaan zijn.
Ja, misschien over een jaar of 3-4 komen ze ineens bovendrijven.
De coronatalenten.
Corona-WK.
Ja, nee, deze RTL Darts Bullseye, de podcast. Natuurlijk de terugblik op het WK Darts 2021. En we zijn aangekomen bij de verrassingen. De verrassingen van dit toernooi. Niels, om bij jou te beginnen. Dirk van Duivenbode. Dat wisten we dat dat de verrassing zou kunnen zijn. Maar wie heeft jou nog meer verrast?
Nou ja, weet je, het zijn natuurlijk de bekende namen die ver zijn gekomen. Het is gemakkelijk om die te noemen. Inderdaad, Dirk, je zegt het al. Maar natuurlijk een Steven Bunting, hè, die de halve finale haalt. Dat is, ja, wie had dat nou gedacht? Ik niet. Maar weet je wie mij ook wel verraste weer? En dat vind ik wonderbaarlijk, blijf ik dat vinden. Is een speler als Mervyn King. Weet je, die loopt al zo lang mee. En die laat in één keer dit jaar weer fantastische darts zien. Uiteindelijk gaat hij weer af tegen Price. Vrij kansloos. Maar hij wint bijvoorbeeld wel 4-0 met José de Sosa. Daar blijf ik mij over verbazen hoe lang die man al meeloopt. En mij dus ook qua uitslagen blijft verrassen. Dat vind ik fantastisch om te zien.
Check.
Nou, dat klopt natuurlijk. King was wel echt goed dit jaar. Ik kijk toch altijd een beetje naar de verre gebieden om te kijken of daar nog wat vandaan komt. En ik vond de Amerikaan Baggers verrassend goed. We hadden echt een lastige loting. Moest eerst tegen Damon Hetta, van wie iedereen misschien wel verwacht dat hij de kwartfinale of zo zou kunnen gaan halen. Die verslaat hij in een prachtige partij die ook nog eens een keer close was. Want dan krijgt hij ook nog eens een keer heel slecht nieuws natuurlijk vanuit het thuisfront. Zijn broer heeft een herseninfarct gehad. Eerder dit jaar zijn moeder overleden aan corona.
Zo. Ja,
gewoon een klote jaar gehad. Hè?
Ja, pittig.
Op zijn haast gezegd. Ja, en dan gooit hij ook nog Adrian Lewis naar huis. Ja, dat vond ik wel echt een mooi verhaal van dit WK. En natuurlijk dat we eindelijk een keer een Duitser hadden die de laatste 32 van het toernooi haalt. Met Gabriel Clemens, die ook nog eens een keer de verdedigend wereldkampioen eruit mikt. Ja, dan toch ook weer verlies van Christoph Ratajski. 6 matchdarts mist hij, geloof ik, ja. Ze zijn nog niet helemaal de Duitsers, maar ze komen er wel aan.
Ja, op zich goed nieuws. Meer rivaliteit, zeg je ook, maakt het spannender.
Ja, goed, en Duitsland is echt een groeimarkt. Het zou me echt niet verbazen als er meer grote toernooien, echt grote toernooien, ook naar Duitsland zouden verplaatsen. Want er is echt veel animo voor het darten daar. Ja, dan heb je natuurlijk wel ook mensen nodig die meedoen om de prijzen. En Max Hopp was natuurlijk de eerste Duitser die een beetje doorbrak. Die stagneert een beetje de laatste tijd. En nu is het Clemens die het overneemt, of over lijkt te nemen. Ja, die gooit de wereldkampioen eruit op een WK. Dat zal best wel wat gedaan hebben in Duitsland. Ja, weer een paar duizend nieuwe darters, kan ik me zo voorstellen. Daar gaan nieuwe talenten uitkomen, daar kun je op wachten.
Dan toch maar even ook weer naar de Nederlandse grond. Dirk van Duivenbode, ja. Hij werd eigenlijk al aangekondigd in het nieuws. Hij haalt het gewoon het nieuws. Hè? Als de aubergineman, noem maar op. Het is echt wel een fenomeen aan het worden.
Ja, dat kan je wel zeggen. Dirk loopt al heel lang mee. Jacques en ik kennen hem al jaren. En wat ik zo bijzonder aan hem vind, is dat ik het, en daar zal ik heel eerlijk in zijn, ik heb het altijd een middelmatige darter gevonden. Zowel qua instelling als qua gooitechniek. Het was altijd heel gevoelig en hij ging snel duwen en trekken aan zijn pijlen. Nou, ik vind het bijzonder knap dat hij daar iets op gevonden heeft. Zowel qua techniek als qua mental coaching. Dan beter gaan gooien, dat is één ding. Maar zo goed gaan gooien, wonderbaarlijk. En het is heerlijk om naast mannen als Vergerbe weer zo'n upcoming man te hebben. En dat ja, die eigenlijk de held van het WK is geworden, laten we eerlijk zijn. Qua Nederlandse spelers.
Hij ging onderuit tegen Gary Anderson in de kwartfinale. Waarvan hij achteraf ook zei, ja, dit was echt mijn absolute idool ooit.
Ja, nou ja, dat maakt het ook lastig. Het is moeilijk toch spelen tegen je helden, dat is gewoon zo. Had net even een wat mindere dag. Dat kan ook gebeuren. Zal hem in de toekomst ook ongetwijfeld nog wel vaker gebeuren. Kijk, de manier waarop hij nu naar toernooien toe gaat. En dat was bij de Grand Prix natuurlijk al een klein beetje omgeslagen. Waar hij de finale haalde. Ze zien hem niet meer als van, nou, dat is even een makkie in de eerste ronde. En we kijken naar ronde 2 wie we tegenkomen. Er wordt meer van hem verwacht. En hij zal ook meer van zichzelf verwachten. Ja, het is het aankomende jaar. Hij heeft nu een jaar nog om de volgende stap te maken. Met de volgende stap bedoel ik niet dat hij nu ineens een wereldkampioenschap moet winnen of een world matchplay moet winnen. Maar hij moet wat meer constant kwartfinales halen. op grote toernooien en op die vloertoernooien. Misschien dit jaar een keer een toernooitje winnen. Of...
Dus eigenlijk zeg je van hij is nog niet helemaal gearriveerd als een topspeler zou moeten zijn.
Nee, hij is nu een gevaarlijke... Je wil hem niet hebben.
Gevaarlijke outsider.
Ja, je wil hem niet loten. Maar ik denk nog niet dat hij klaar is om echt grote toernooien te winnen.
Nee. Wat moet hij doen om uiteindelijk wel dat niveau te gaan halen?
Nou ja, nog een jaartje groeien. En dan daarna zit het er best wel in. Als hij nog een keer een stapje kan maken, dan zit hij natuurlijk wel heel dichtbij. Want hij haalt nu kwartfinale van een WK en een finale van de World Grand Prix. Daar zit je niet heel ver meer vandaan natuurlijk. Maar nog wat ik al zei, de instelling richting de volgende toernooi wordt gewoon anders. En dan wordt het ook moeilijker op een bepaalde manier.
Niels, zie jij nog andere dingen ook hierbij?
Nou ja, weet je, ik denk, mijn advies aan Dirk zou zijn, is dat hij zijn lat niet te hoog moet leggen. Want ik hoorde hem in een interview zeggen van ja, mijn minimale doel was een kwartfinale, maar stiekem was ik eigenlijk alleen maar tevreden met een halve finale. En dan denk ik op een WK van nou, dan is de kans op teleurstelling wel heel groot. Het is precies wat Jacques zegt, stapje voor stapje. Je hebt nu de formule die voor jou werkt gevonden. Je kan presteren onder druk. Nou ja, kijk dan of het volgende keer weer een stap verder kan. Ik denk dan wel, als je over een jaar geen halve finale hebt kunnen halen, op welk groot toernooi dan ook, dan kan je ontevreden zijn, denk ik. Dat is de volgende stap die moet gaan maken.
Dan gaan we naar de tegenvallers. Daar staat hier met de grote letters bovenaan Peter Wright. Wie is jullie nog meer tegengevallen?
Ja, dat is voor mij wel een rijtje. Ik vond Lewis ook weer tegenvallen. Weet je, ik kan er nog steeds niet bij met mijn verstand hoe iemand met zo'n godstalent en zo'n bagger kan gooien en zo'n potje van kan maken. Dus dat was voor mij ja, ook wel een tegenvaller. Ja. En weet je, Peter Wright, die had gewoon een moeilijke wedstrijd tegen Clemens. En die stond er gewoon niet. Die stond er in zijn eerste wedstrijd al niet. Ik bedoel, geen wereldkampioenschap waardig niveau, denk ik. Nou, ik denk dat hij er gewoon terecht vanaf ging.
Jacques, heb jij nog andere spelers gesignaleerd?
Ja, ik prijs hem altijd de hemel. En hij stelt me altijd teleur. Michael Smith. Dat is echt niet te geloven. Maar die vliegt gewoon in de eerste ronde van een boekhouder. Uit weet ik veel waar die vandaan komt. Ja, met alle respect voor Jason Lowe hoor. Ik bedoel, die speelde de wedstrijd van zijn leven. Die pech heeft Smith dan ook wel. Maar hij mag nooit in de problemen komen tegen Jason Lowe. Dat moet gewoon 3-0, 3-1 in sets worden. En klaar ermee naar huis sturen. En als je echt die grote vorm te pakken hebt, dan doe je dat ook. Maar ik blijf zeggen bij Michael Smith, er ontbreekt iets in zijn spel. En hij kan zelf, en hij doet bijna alles zelf op dit moment nog steeds. Hij traint een beetje met Ian White. Maar ik kan, moet je nou van Ian White advies gaan krijgen hoe je ver moet komen op een major? Die heeft zelf nog nooit de halve finale van een major gehaald. Ja, weet je, dus je moet gewoon ergens anders iets vers, iets nieuws zoeken. En bij Lewis, ik heb het vorige keer al gezegd in de uitzending ook, Lewis die moet maar één ding doen. Met zijn staart tussen zijn benen, zijn oude mentor Phil Taylor bellen en op zijn knieën smeken of Taylor hem alsjeblieft wil helpen.
Ja, want dat is sowieso heel bijzonder. Ook de eerste ronde eruit. We hebben hem net ook al even laten vallen op Cross.
Ja, maar ik denk, ik heb toch bij het idee bij Cross, die is wereldkampioen geworden. Die heeft de World Matchplay gewonnen, het zomer WK. Dan kun je echt wel darten. Maar zijn carrière ziet een beetje toch als een golf uit. En die zit nou even op een golf.
Die coronagolf.
Ja, precies. Die heeft het gewoon even niet. Dat komt denk ik wel goed. Het is niet iemand die consequent WK-finales gaat spelen. Maar hij, net als John Part bijvoorbeeld. Hij zou er zomaar nog eentje kunnen winnen ergens staan komend jaar.
Ja, ja eens. En ik vind bij Cross ook. Hè. Tuurlijk, het is allemaal wat minder. En hij verloor ook terecht van de duivenbodem. Maar het is wel regelmatig met kleine verschillen. Terwijl, ik zit heel veel wedstrijden van Cross te bekijken dit jaar. Dat ik een beetje met hem te doen heb. Van joh, het valt ook net niet jouw kant op. Dat zou je altijd zien. Hè? Als je niet in vorm bent, dan pak je die kansjes niet. Dat weet ik allemaal wel. Maar ik heb bij Cross nou niet het gevoel dat hij zo hopeloos uit vorm is dat hij er nooit meer komt. Die gaat zijn titels nog wel pakken. Alleen het duurt waarschijnlijk nog even.
Dan gaan we naar de Nederlanders. Want ja, we hebben ze natuurlijk al uitvoerig besproken. Maar we hebben het niet gehad over de debutanten. Kuijverhoven, Tellekus. Hebben zij indruk gemaakt? Wat vinden jullie?
Nee. Maar je kunt het ook niet helemaal vooraf verwachten, moet ik eerlijk zeggen. We hebben natuurlijk Martijn Kleermaker, die heel ongelukkig positief test. Die dan uit het toernooi wordt gehaald. En dat moet ik eerlijk zeggen, van de debutanten was dat degene waar ik het meeste van verwacht had. Telnerkus was een beetje wiebelwedstrijd. Zonneveld vond ik niet geweldig. Kuijverhoven ook eigenlijk niet.
Wat die mena?
Is geen debutant.
Geen debutant, maar goed.
Ja, die heeft gedaan wat, waarvan we verwachten dat hij het zou doen. Dat hij die eerste wedstrijd zou hij wel winnen, waarschijnlijk. En dan moest hij daarna tegen Dimitri van der Bergen, die is te sterk op dit moment.
Ja. Vincent van der Voort.
Ja, die vergeet je bijna.
Ja, maar die kwam toch een paar rondes verder.
Dat wel, alleen op de een of andere manier weet je bij Van der Voort, weet je dat op een gegeven moment het schip weer gaat stranden. Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig, maar die laat nog steeds wel zien dat hij heel goed gaat darten. Maar er komt altijd een dag tussen of een wedstrijd tussen. Ja, dat ik wil niet zeggen dat hij er geen zin in heeft, maar hij graaft zijn eigen valkuilen. Hij liep er al een beetje met een humeur rond. Hè. Hij wilde daar liever niet zijn, een rothotel en alles was slecht. Ja, dan neem ik mijn inziens ook niet de juiste energie mee in moeilijke wedstrijden. Dan dwing je het niet af. En als het dan ook nog tegen zit en je komt achter. En misschien dat hij zelfs wel in zijn hoofd zoiets had van, nou ja, het voordeel is dat ik weer snel naar huis kan. En dat zit hem niet, nee. Dus Van der Voort, ja, ik ben blij dat hij weer zijn beste darts laat zien. Aan de andere kant is de prestatie die hij geleverd heeft, wel in lijn der verwachtingen, als ik eerlijk ben.
Nou, verrast een beetje tegen Espinol natuurlijk. Espinol, die zetten we dan niet bij de teleurstellingen. Ik weet, hij is ook de nummer 6 van de wereld natuurlijk. Van der Voort verslaat de nummer 6 van de wereld. Dat is natuurlijk wel gewoon een mooie prestatie. Van der Voort heeft eigenlijk altijd wel zo'n wedstrijd op een WK. Op de een of andere manier is Van der Voort bijna altijd wel goed. Alleen er is ook een reden waarom als je 20 WK's gespeeld hebt, je nooit voorbij de kwartfinale bent gekomen. Dan kun je een paar keer op pech of weet ik veel wat. Maar uiteindelijk denk ik, als je zo'n tijdlijn ziet en je ziet al die prestaties van een speler, die zet ik nog wel eens op zo'n tijdlijn. En dan zie je dat hij bijna altijd in de tweede ronde komt of bijna altijd bij de laatste 16 komt. En Vincent van der Voort vind ik gewoon een laatste 16 speler. En dan houdt het gewoon op, want dan is er altijd iemand beter dan hem.
Ja, okay. Kijk daar zelf naar. Heb je een idee?
Hij is heel realistisch, dus ik kan me niet voorstellen dat zijn gedachtegang heel ver hier vandaan zit. Maar hij doet gewoon nog mee. Hij is top 32 speler. Ik zou niet stoppen met dat als ik hem was. Hij heeft een prachtige carrière. Ik bedoel, wat moet je anders gaan doen? Dit is prima.
Hij zei zelf in een interview, weet je, ik weet precies hoe goed ik ben, maar ik weet ook precies hoe slecht ik ben. Dus als ik in vorm ben en alles zit mee, dan kan ik van iedereen winnen. Maar ik heb er ook dagen bij, dan kan ik van iedereen verliezen.
Heel realistisch zelfbeeld.
Dat is een uitspraak die past bij de prestaties van Van der Voort, denk ik. Ja, zeker.
En dus zal hij niet heel vaak 6 dagen op rij goed zijn.
Straks blikken we vooruit op wat 2021 ons kan gaan brengen op het gebied van darts. Maar eerst gaan we naar de Hall of Fame, waarin de namen als Phil Taylor, Raymond van Barneveld, Trina Gulliver en nog een aantal legendes al plaats hebben mogen nemen. En wie gaat er deze maand bij komen? Dat hoor je van Jacques Nieuwlaat.
De volgende speler die in de Hall of Fame plaats gaat nemen komt uit Noord-Amerika, komt uit Canada. John Part, hij won het eerste BDO-WK na de splitsing in 1994. En hij deed dat, en dat vergeten mensen soms nog wel eens, door slechts 1 set te verliezen onderweg naar de titel. Daarmee werd hij de eerste niet-Britse speler die het WK won. Daarna won hij nog 2 WK's bij de PDC in 2003 en 2008. Hij versloeg als enige speler Phil Taylor op het WK tussen 1995 en 2006 in die finale van 2003. Wat een legendarische finale is geworden. Het gaat tot een laatste en beslissende set. En het is John Part die op zijn eigen wijze, via zijn eigen stijl, die finale weet te winnen. Hij is de enige niet-Europese speler die het WK van de PDC heeft gewonnen. En hij is de enige speler die in 3 verschillende locaties een WK heeft gepakt. John Part is de beste speler ooit uit Noord-Amerika. Daar mag geen twijfel over bestaan. Hij heeft 22 WK's gespeeld in totaal. En hij was niet de man van de gemiddelden van 110 of 105. Hij was wel de beste matchplayer uit zijn tijd. Hij is de 5e speler ooit die 3 WK-titels weet te pakken. Hij scoort de tijd ook de nummer 1 op de PDC-wereldranglijst. Maar met name die eerste WK-titel bij de BDO zal iedereen lang bijblijven. Hij verslaat Bobby George in een finale waarbij Bobby met een gebroken rug moet spelen. De jonge Canadees die vanuit het niets lijkt te komen, pakt ineens daar zijn eerste wereldtitel. En wat volgt is een prachtige carrière. In totaal zal hij 114 televisietoernooien spelen. En hij wint er 4 van. Maar hij wint wel 4 hele grote. 3 keer het WK, ik zei het al. En 1 keer wint hij de Las Vegas Desert Classic in Noord-Amerika. Hoe mooi kan het zijn? John Part, hij gaat in de Hall of Fame. Is de beste speler ooit uit Noord-Amerika.
Niels, John Part, terecht dat hij ook plaats mag nemen in de Hall of Fame.
absoluut. Ik bedoel, John Part is nou goed, de intro zegt alles. Het is een icoon. Het is een heerlijke vent, dat vind ik. Er is er maar één van gemaakt, vind ik. Er is niemand die te vergelijken is met John Part in hoe hij is. Ik heb dan ook nog eens het voordeel dat ik met zijn pijlen gooi. Dus ik ben sowieso fan van John Part. Maar vanuit zo'n continent, hij heeft jarenlang heeft hij telkens maar weer het vliegtuig moeten pakken om de grote toernooien te kunnen spelen. En weet je, hij is drievoudig wereldkampioen. Alleen wat wel opvallend is bij John Park, is dat hij daarnaast inderdaad maar één toernooi gewonnen heeft. En dat is die Desert Classic in 2006. Dus het was ook een man die zijn toernooi uitkoos, denk ik dan maar. En op WK's vaak schitterde.
Hoe gaat het eigenlijk nu met hem?
Wel goed. Hij is commentator bij onze collega's in Engeland, bij Sky, en analist. Dus het gaat op zich wel goed met Part.
Maar Dart, daar is hij al een tijd mee gestopt.
Nou, hij doet het nog wel. Beetje exhibitions, demonstraties. Volgens mij ging hij wel weer naar Q-School toe. Daar zie ik hem eigenlijk ideaal wel eventjes. Maar echt serieus terugkomen. Het is zo moeilijk. Als je eenmaal uit die top 64 bent, dan weer terugkomen. Om die motivatie met name weer te vinden. Om tegen al die jonge pikkies te moeten. Nee, ik zou het zelf ook niet willen.
Ja, en Jacques. Ik bedoel, hij is nu 54 volgens mij zoiets.
Ja, zoiets.
Als ik hem
klopt
zie
helemaal.
Sky Sport. Ja. En ja, ik wil niet lullig zijn. Maar als ik hem zo zie, dan denk ik ook weer van, joh, als jij nog mee wil draaien aan de top. Als je al die toernooien weer wil gaan spelen. Je moet van vooraf aan beginnen. Dan moet je sowieso weer wat fitter worden. En is dat commentaarwerk voor Sky, dat kan je dan ook minder gaan doen of helemaal niet meer gaan doen. En ik betwijfel of dit dat allemaal nog voor over heeft. Dat denk ik niet.
Als je eenmaal in die commentaarstoel zit of als analist zit, dan worden daar toch gewoon steeds minder. Dat is een wetmatigheid. Voor hem zou het fantastisch zijn als er een soort League of Legends komt. Daar zou hij prachtig in passen nog.
Ja, want als ik even kijk naar zijn track record. Laatste grote toernooi waar hij in ieder geval nog iets deed, was de Grand Slam in 2012. Waar hij de kwartfinale haalde.
Ja, 2012.
8 jaar geleden. Ja, nu nog 8 jaar. We zitten begin van 2021. Ja. Mooi verhaal. We gaan naar het einde. En het einde is nog niet helemaal het einde. Want het is pas het begin van dit nieuwe jaar 2021. Wat gaan we allemaal krijgen? Laten we gewoon eens beginnen met de wereldranglijst. Want daar is veel veranderd. En de nummer 1, dat hebben we wellicht ook de luisteraars van RTL Darts Bullseye, de podcast, al meegekregen. Het is niet meer Van Gerwen die op nummer 1 staat.
Nee, voor het eerst in 7 jaar is het nu Gerwin Price die de eerste plek op de wereldranglijst heeft. Er staat ook meteen 2,5 ton voor op Van Gerwen. Dus het is ook meteen wel een flink gat. Gaat normaal gesproken Van Gerwen dit jaar ook niet dichten. En Peter Wright zit vlak op Van Gerwen. En in de wetenschap dat Van Gerwen 2 jaar geleden best wel veel Eurotour-toernooien bijvoorbeeld gewonnen heeft. Die heeft heel wat te verdedigen. En we weten niet wanneer we weer gaan spelen. Dus het kan best zo zijn dat voordat we weer gaan spelen, Van Gerwen al op 3 staat. Omdat hij gewoon dingen niet kan verdedigen.
Dat is lastig.
Ja, dat is zeker lastig. Maar ja, goed. Wat doe je eraan? Wat zijn verder de movers en de shakers? Zo noemen we dat altijd. Ja. Gary Anderson natuurlijk. Met de WK-finale. Die gaat weer een paar plekjes omhoog. Staat weer in de top 8 van de wereld. Dus die kan de aankomende 2 jaar gewoon weer lekker rustig aan doen. En op de camping gaan zitten. Michael Smith is de andere kant gegaan. Die is 5 plekjes gezakt. Die had de finale 2 jaar geleden. En deed nu natuurlijk helemaal niks. Ja, en dan Dirk van Duivenbode. 11 plekken omhoog. Staat in de top 32. En Bunting. Ja, ook niet helemaal verrassend. 9 plekken omhoog. Dus dat zijn echt de mannen die flinke sprongen hebben gemaakt. Negatieve sprongen. Ja, zijn niet echt de grote namen. Ryan Joyce verliest 7 plekken. Maar daar zal niet heel veel mensen over wakker liggen. Behalve zijn moeder misschien.
Hij zelf?
Hij zelf zou ook nog kunnen. Maar is wel een goede slaper hoor. Verder is iedereen een plekje 1, 2. Behalve Lewis dan 3 plekjes omlaag. Dus de nieuwe wereldranglijst is wel mooi. Maar er is ook weer niet zoveel veranderd. Als dat er had kunnen veranderen. Maar dat komt omdat de grote veranderingen eerder dit jaar eigenlijk al hebben plaatsgevonden. Hè, met Dimitri van den Berg die de matchplay wint. En José de Sosa, die de Grand Slam wint.
Ja, dat maar even kijken naar dit jaar. Dus het is net zo'n onvoorspelbaar jaar als dat we eigenlijk vorig jaar in maart op een gegeven moment natuurlijk kregen toen de corona echt doorzette. Hoe ziet het jaar volgens de planning vooralsnog eruit?
Ja, eigenlijk is er geen planning. Dat is het probleem. Q-School zou in januari zijn. Is nu inmiddels al naar februari toe verschoven. Dus al een maand achteruit gegaan. Nou ja, ik heb vandaag de cijfers in Groot-Brittannië gezien. Dat ziet er ook niet echt best uit hoor. Het kan misschien net zo snel ook weer gaan zakken, je weet het niet. Maar het zou mij niet verbazen als Q-School nog wel verder naar achter gezet wordt. daar is verder geen nieuws van.
Maar hoe zit het dan als we gewoon een Q-School nu even pakken, los van de datum, wanneer het plaats gaat vinden? Is er wel bekend natuurlijk wie eraan mee gaat doen?
Nou ja, we weten van een aantal mensen die de tourkaart hebben verloren, die gaan eraan meedoen. En de grootste attractie op Q-School is helemaal van Barneveld. Ik bedoel, ja, dat zal duidelijk zijn. Ja. Tenzij Niels de Ruiter nog meegedoen aan Q-School, dan zou hij het kunnen worden.
Niels? Nee, ik zoek het wel gewoon plaatselijk hier.
Dus. Nee, dus geen Niels de Ruiter. Ja, dan moeten we toch voor Raymond van Barneveld hebben, vrees ik. Nieuwe talenten gaan er naartoe. Kijk, de BDO is natuurlijk failliet gegaan. Dat is een leegloop. Iedereen die een beetje kan darten gaat naar Q-School toe, denk ik. Ja.
Hoe zit het eigenlijk met die World Masters? Want dat is normaal gesproken ook ieder jaar.
Ja, dat was bij de BDO natuurlijk. Precies. Failliet gegaan, maar het goede nieuws is, en dat vind ik echt oprecht heel erg goed nieuws. De World Master wordt nieuw leven ingeblazen door de WDF, de World Darts Federation, en komt naar Nederland toe. En ik weet van Niels, daar ben je ook wel een tijdje, dat gaat jou wel aan het hart, denk ik.
Ja, zeker. Weet je, alles wat binnen en rondom de PDC plaatsvindt is prachtig. Alleen het wordt nu tijd, na jaren van strijd en concurrentie. Terwijl er eigenlijk, en dat wist iedereen wel, geen sprake meer was tussen concurrentie tussen de PDC en de BDO. Maar het wordt nu tijd, en gelukkig wordt daar invulling aangegeven, dat we aan de amateurtak, dus iedereen die stapje voor stapje de top wil bereiken, dat daar ook iets voor georganiseerd gaat worden. Dat die basis blijft bestaan. En veel mensen die hebben jarenlang, keken ze naar de BDO van, joh, jullie proberen iets te doen wat de PDC ook doet. Maar dat lukt niet, dan is het altijd al snel mislukt, amateuristisch. Want ze hebben de middelen en het geld en de mensen niet. En nu eindelijk is er een partij opgestaan en dat is de WDF. Die altijd al bestond, maar nu dat stokje overneemt en zegt van ja, wij weten wie we zijn. Wij zijn geen concurrent van de PDC, sterker nog. Wij zoeken verbinding, we willen een brug aanbouwen. En dat gaan we doen door die toernooien over te nemen. En de volgende stap is vervolgens dan het circuit van de PDC. Dat is volgens mij hoe de WDF er naar kijkt. En hoe ik er ook naar kijk. En dat biedt zoveel perspectieven voor spelers die gewoon nog een baan erbij hebben. Die gewoon bezig zijn met hun maatschappelijke carrière. Die kinderen hebben, maar die toch willen kijken hoe ver ze kunnen komen. En dat hoeft dan nu niet gelijk met Q-School en een sponsor en een weekprogramma. Nee, dat zijn wat minder toernooien. Dat is wat laagdrempeliger. En ik denk dat zo'n sport georganiseerd moet zijn.
Is dit toernooi wellicht beter op zijn plaats, omdat het nu gaat om de Wereld Darts Federatie, waar natuurlijk niet één land voorop staat, aan verbonden is, maar nu wat neutraler kan plaatsvinden?
Dat denk ik wel. Ik denk dat de BDO zichzelf, ze zijn ten onder gegaan omdat ze A, iets wilden zijn of wilden worden wat ze al lang niet meer waren, maar B, ook hun vaste relaties niet koesterden. De BDO heeft persoonlijk, de mensen die daar actief in waren, hebben er persoonlijk voor gezorgd dat ze ongeveer ruzie kregen met alle belangrijke personen en organisaties die er zijn binnen de dartsport. De relatie tussen de Wereldbond en de BDO was een haatrelatie. Nou ja, terwijl die elkaar juist moeten helpen. Dus de BDO heeft zichzelf op een soort eilandje gezet. En dat eilandje, dat bestaat niet meer. En de WDF gaat daar met open vizier in, onafhankelijk, is niet verbonden inderdaad aan één land of een aantal landen bij elkaar, maar is er voor iedereen. En het is logisch dat ze eerst in Nederland gaan kijken. Ik denk dat andere toernooien die gaan komen, die zullen ook niet heel ver van Nederland af georganiseerd gaan worden, want andere landen kunnen dat gewoon nog niet. Maar in de toekomst moet ook dat op de agenda gaan komen. En dan is, denk ik, de situatie zoals die zou moeten zijn.
Ja, feit dat ze naar Nederland komen, is dat logisch?
Ja, in Nederland houden we ervan om te kankeren op dingen, zeg ik altijd. Maar de Nederlandse Dartbond is wereldwijd de best georganiseerde dartbond die er is. Punt. Daar is echt geen discussie over. Zelfs alle andere dartbonden zullen dat beamen. Dat wij dat in Nederland niet altijd zo zien of zo koesteren, dat is een ander verhaal.
Maar je zou kunnen zeggen, zo'n toernooi gaat vanuit de BDO naar nu een soort van veilige haven, omdat het hier voor elkaar is.
Ja, goed. De NDB bewijst al jaren dat ze een Dutch Open, het grootste toernooi ter wereld, goed kunnen organiseren. Nou, dit moet dan het grootste televisietoernooi ter wereld worden. Want er gaan, ik denk uiteindelijk in totaal meer dan 1500 spelers aan meedoen.
Ja, heel, heel mooi. Iets om naar uit te kijken. Ja. Maar wanneer is dat al?
De eerste weekend van december. En het wordt in Assen in de Bonte Wever gehouden. Dus,
Oké, nou de kans is best aanwezig dat dat door kan gaan.
Ja, daarom is er ook voor gekozen om het zo laat in het jaar te doen. Want je hebt eerst een ranking nodig om tot die spelers te komen. En dat moet natuurlijk nog wel allemaal gebeuren.
Dan de andere grote toernooien. Want ja, je zei net al, en iedereen weet dat, Engeland, daar is het op dit moment, gaat het niet goed. Aantal besmettingen neemt daar drastisch toe. Ook al zijn ze begonnen met vaccineren. Maar goed, hoe gaat het met die grote toernooien?
Nou ja, ik ben natuurlijk sowieso geen viroloog. Dus ik kan er wat dat betreft, als het over het virus gaat, niet heel veel over zeggen. Maar we weten nu dat de Premier League naar achter is geduwd. Begint niet voor Pasen. Nou ja, Pasen is volgens mij op 1 april zo ongeveer. Dus het is april, zullen we maar zeggen, dat we gaan beginnen. Tot die tijd zal er geen ander televisietoernooi gespeeld worden. Dat betekent dus ook automatisch dat de UK Open verplaatst moet gaan worden. Alleen de Masters worden gespeeld eind januari. En die worden gespeeld in Milton Keynes, waar altijd gespeeld wordt. En daar spelen ze in principe zonder publiek.
En dat betekent ook weer dat die spelers daar dus in een bubbel zullen blijven.
Ja, dat kan daar, omdat in de speelgelegenheid ook een hotel zit. Dus ze huren dat hele complex af. Je gaat erin, je wordt getest. Je mag er niet meer uit als je eruit ligt. Dat is ongeveer hoe dat gaat. Maar de Pro Tour, het vloertoernooi circuit, kan pas beginnen als Q-School is gespeeld. Dus het is echt wachten tot een Q-School is gespeeld, zodat je kunt gaan starten met de vloertoernooi. Nou ja, daarachteraan zitten dan nog de Eurotour toernooien. Die gaan niet voor de zomer. Ja,
nee,
maar, ik denk dat ze niet voor de zomer gaan beginnen in ieder geval.
Maar als ik jou zo hoor, dan hebben we best wel kans dat de komende maanden het heel rustig wordt op het gebied van darts.
Ja, ik wou dat ik op vakantie kon, want dit is het moment om op vakantie te gaan. Maar ja, dat gaat helemaal niet.
Nee, nee. Wat gaat er in de tussentijd gebeuren? Gaan we ze online weer aan de gang, denk je?
Ja, de PDC zit nooit stil, hè? Dus die zullen heus wel weer wat verzinnen. En online is op zich wel bevallen bij hun. Ja, ik ben er echt geen fan van. Ik vind er niks aan. Dus ja, ik denk dat ik gewoon even in winterslaap ga. En dan eind januari word ik een weekendje wakker. En dan tot april zo. En dan schijnt de zon weer buiten. Kun je lekker buiten zitten aan je picknicktafel, biertje erbij. Lekker toch?
Niels, hoe zie jij de komende maanden?
Ja, hetzelfde. Sterker nog, weet je, de PDC heeft best wel veel vet op de botten. En kon dit jaar nog veel organiseren. Alleen commercieel gezien is het natuurlijk ook verschrikkelijk op deze manier. En ook daar gaan ze op een gegeven moment wel conclusies aan verbinden. Dat. Tegelijkertijd merk ik ook een klein beetje aan de spelers. Er wordt wel veel gezeurd, ze zijn moe. Ze worden een beetje depri van, niet allemaal, maar veel wel. En als je kijkt naar het hele virus, denk ik ook van ja, weet je, misschien moeten we maar met z'n allen een kwartaal, hopelijk iets korter, echt thuis blijven. Dat we dan echt uit zijn en dat we dan weer gewoon knallend kunnen gaan beginnen. Dus ook ik, ja, ik ben geen fan van die home tour. Ik heb het een tijdje gekeken. Ik vind het verschrikkelijk. Maar ik vind, ja, spelen zonder publiek vind ik ook niet leuk. Dus voor mij mag het ook wel even stil komen te liggen. En dat we daarna gewoon weer, zoals het hoort, door kunnen gaan.
Heel voorzichtig. Kan ik je vertellen. In Australië gaan ze volgend weekend het eerste vloertoernooi spelen.
Kijk, er is hoop. Er is hoop. Niels, mag ik jou bedanken voor je bijdrage vandaag.
Heel graag gedaan, was leuk.
En we hopen je toch snel weer te spreken. Maar het is koffie te kijken. Dat is volgens mij waar we mee af moeten sluiten, denk ik, Chuck.
Ja, we nemen nog een bakje.
RTL Darts Bullseye de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door DartsWarehouse.nl.